Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit de 12 artikelen, de eerste berijming, het tweede vers. Ik geloof ook in den Heiligen Geest die we eren en wat er verder volgt. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de tweede brief van de apostel Paulus aan Korinthe, daarvan het vijfde hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Wij herzeggen nu 2 Korinthe 5, de versen 1 tot en met 10, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 134 en daarvan het derde vers, dat 's Heren zegen op u daal, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u 2 Korinthe 5, vers 1 tot en met 10. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden, die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij den Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiedt, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, het zij kwaad.
Thank you.
Gemeente aan de beurt vanmiddag is opnieuw zondag 22 en daarvan vraag en antwoord 58. Zondag 22, vraag 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Antwoord, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid genieten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Tot zover. Gemeente, het gaat in dit artikel over het eeuwige leven. En dan letten wij op een viertal gedachten. In de eerste plaats letten we op het beginsel daarvan. In de tweede plaats letten wij op de volkomenheid daarvan. In de derde plaats letten wij op de onvoorstelbaarheid daarvan. En in de vierde plaats letten wij op het doel daarvan. Dus het eeuwige leven, er wordt heel veel gezegd in dit korte antwoord. We staan stil bij een viertal kerngedachten. In de eerste plaats het beginsel daarvan. En dat beginsel dat is hier al in dit aardse tijdelijke leven. Onze tweede gedachte, de volkomenheid daarvan. En dat is na dit leven, waarin het beginsel volkomen zal zijn. Onze derde gedachte, de onvoorstelbaarheid daarvan. Geen oog gezien, geen oor gehoord, in geen mensenhart opgeklommen. Jongens en meisjes, je kunt er gewoon geen voorstelling van maken hoe dat zal zijn. En onze derde gedachte, het doel daarvan. En het doel daarvan, dat is de eer van God. Want in het eeuwige leven zal het zijn zoals het in het paradijs was. Daar zal God geprezen worden. Gemeente, wij zijn gekomen aan het einde van de behandeling van de geloofsbelijdenis. Er is nog maar één artikel van de hoofdsom van het geloof dat wij met elkaar overdenken. En dat is het artikel over het eeuwige leven. En in welk groter geheel staat dat ook alweer? Jawel, wij hebben het over de weldaden die Christus verworven heeft. En die horen bij de Heilige Geest, want de Heilige Geest is de toepasser. En dan maken we verschil in de weldaden in dit leven en de weldaden na dit leven. En de vorige keer hebben we al stilgestaan bij een van de weldaden na dit leven. Dat is de opstanding van het vlees. En ook dit is een van de weldaden na dit leven, namelijk het eeuwige leven. Wat een boodschap, gemeente, het eeuwige leven. Wie zou dat niet willen? En waar hoor je dat, jongens en meisjes, in de wereld, het eeuwige leven? Dat bestaat niet. Dat is nergens te krijgen. Mensen zouden dat wel heel graag willen. En zeker, de mensen vandaag worden ook ouder dan vroeger, omdat de omstandigheden beter zijn. Hoewel, we hebben zojuist gehoord van een ziekte bij een jonge man van 33 jaar, die uiteindelijk toch ook niet meer bestreden kon worden. De dood zal nooit weg te nemen zijn, want het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel, het eeuwige leven. Er zijn wetenschappers die zeggen, er komt misschien wel een tijd op deze aarde dat de mensen 1000 jaar oud kunnen worden. Nou ja, en als dat al zo is, en dat is vroeger wel zo geweest, denk maar aan Methusalem die bijna 1000 jaar oud geworden is. Maar ook dan zal er een moment komen dat er staat en hij of zij stierf. Het eeuwige leven, dat is niet te verkrijgen. Ja, ik mag vanmiddag prediken, dat is wel te verkrijgen. Een ogenblik moog ons doen beven, hebben we gezongen. Zijn gunst verduurt het eeuwige leven. Het zou vanmiddag eigenlijk wel heel druk moeten zijn in de kerk. De stoelen zouden niet aan te slepen moeten zijn als het over zo'n onderwerp gaat. Want wie wil dat nou niet, eeuwig leven? Nee, dat willen we niet. Wij hebben de dood gekozen boven het leven. En dat doet de mens nog altijd, tenzij dat de Heere de keus in zijn hart vernieuwt. Dit willen wij niet. Niet dit leven waar het vanmiddag over gaat. En toch hoop ik dat die keuze van Mozes wel in ons hart mag zijn vanmorgen en vanmiddag, jongens en meisjes, om liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. Mozes, hij zag niet op het aardse leven, maar hij zag op het eeuwige leven. Hij zag op de vergelding des loons. En dan kom je tot hele andere keuze in dit aardse leven. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Het eeuwige leven, dat was aan Adam beloofd in het paradijs. En er was zelfs een zichtbaar teken wat de Heere in het paradijs gegeven had, dat wees op de belofte van het eeuwige leven. En dat zichtbare teken, dat was, het woord zegt het al, de boom des levens. De boom des levens, daar mocht Adam van eten. Hij mocht niet eten van de boom der kennis, des goeds en des kwaads. Hij mocht wel eten van de boom des levens. Of hij ervan gegeten heeft, dat weet ik niet. Maar het was een teken dat de Heere als Adam gehoorzaam zou blijven, hij en ook al zijn nakomelingen het eeuwige leven zou geven. Het was te verkrijgen in de weg van de gehoorzaamheid. Maar toen is de diepe zondeval gekomen. Adam koos voor de dood. Want God had gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En na die tijd is het eeuwige leven onbereikbaar geworden. Nooit, nooit, nooit zal de wetenschap het eeuwige leven kunnen bewerken. Het is ook een geloofsartikel hier. Het is niet uit te denken. Een geloofsartikel. Het heeft niks te maken met de kunde van mensen of met de verdiensten van mensen. Maar het gaat hier om een weldaad. Een genadeweldaad die om niet te krijgen is. Door wie? Door de Heere Jezus Christus. En dan begrijp ik ook waarom de Heere Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde verschillende keren zegt, en ik geef hun het eeuwige leven. Hij heeft daar verschillende keren over gesproken. Dus wij weten waar het eeuwige leven te krijgen is. En je zou verwachten dat alle mensen op deze wereld daarmee bezig zijn. Maar nee. Het zegt ons eigenlijk niks. Wij hebben de dood lief boven het leven. Behalve dan degene die dat nieuwe leven mogen kennen. Zoals hier ook in dit antwoord straks mag doorklinken. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven. Er is iemand die daaruit troost heeft. En ik denk, als je zou vragen aan deze persoon, zou het u tot troost zijn als u altijd op de aarde zou mogen leven? Dan denk ik dat die persoon zal zeggen nee. Nee, Hier op deze aarde is het niet. Ik heb eens gehoord dat mijn opa, een begenadigde man, in gesprek was met een andere persoon. En ze zaten zo te spreken met elkaar ook over het leven. En toen zei mijn opa op een gegeven moment tegen die andere man: als ik jou zou horen praten, dan denk ik dat je wel 100 jaar zou willen worden. Dat was vroeger natuurlijk helemaal een onbereikbare leeftijd. En toen zei die andere man: natuurlijk, natuurlijk, u niet dan. En toen zei mijn opa: ik hoop niet dat ik het hoef te worden. En waarom zei hij dat, jongens en meisjes? Dat is toch raar om dat te zeggen? Nee, hij wist: hier op deze aarde blijft altijd pijn, moeite, verdriet. Asaf zingt: ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En als je jou tegen Asaf zegt: joh Asaf, dat hoeft niet, je mag altijd hier op aarde blijven, dan zou dat voor hem geen troost zijn. Het gaat hier over de ware troost. Het gaat hier over de enige troost. Zondag 1 van de Heidelberger komt hier terug. Het eigendom van Jezus Christus te zijn. Dat na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Nu, hier in dit leven. Dat beginsel. Een beginsel, dat is wat meer dan begin. Kijk, een begin, dat kan weer een eind hebben, dat kan weer stoppen. Maar beginsel, dat is iets wat uitgroeit. Dat is iets wat alleen maar schoner wordt. Het is hier nog maar een pril begin. Het is een beginsel. Het is een uitspruitsel. Maar het zal veel geweldiger worden dan nu. Het beginsel van het eeuwige leven. Wat is dat eigenlijk, het eeuwige leven? Nou, dat is heel eenvoudig te beantwoorden, want de Heere Jezus heeft dat gedaan in het hoge priesterlijke gebed. Hij heeft tegen zijn Vader gezegd: en dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Die mensen die God en Christus door het geloof mogen kennen, die hebben het eeuwige leven. En degenen die God en Christus niet kennen, die hebben het eeuwige leven niet. En van nature hebben we dat eeuwige leven niet, want we kennen God niet. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld, ik voelde geen smart. En ik ken ook de Heere Jezus niet van mezelf. Daar is ook geen plaats voor, hebben we gehoord met kerstfeest. Maar in hem ligt het eeuwige leven. Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. En dat wordt hier getekend, dat beginsel, als een eeuwige vreugde. Moet je goed onthouden, jongens en meisjes, de dienst van de Heere is geen dienst van alleen maar droefheid, maar de dienst van de Heere schept eeuwige vreugde. Het is een liefdedienst. Kijk maar naar zondag 33 over de bekering. Dan gaat het over de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En die nieuwe mens die zal nooit meer sterven. Die nieuwe mens, dat is het eeuwige leven. En die oude mens inderdaad, ja, die oude mens die moet sterven, dat geeft droefheid, dat is smartelijk, dat is pijnlijk. Maar die nieuwe mens, die heeft vreugde. Vreugde waarin? In de verbreking van de zonde. Vreugde in de geboden van God. De geboden van God die zijn hem geen last, maar de geboden van God die zijn hem een vreugde. Een vreugde in de eer van God bijvoorbeeld. Een vreugde in het beeld van God. Een vreugde in de dienst van God. Want wat staat er in zondag 33? Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Het is een opstanding van de nieuwe mens, het is een proces. Dat beginsel dat is niet ineens helemaal uitgegroeid, dat is bij een boom ook niet zo. Een uitspruitsel, dat is niet gelijk een boom, daar gaat tijd overheen. En dat is ook zo bij de opstanding van de nieuwe mens, dat is een doorgaand proces, maar dat is vreugde. Een vreugde in God. Dat is een vreugde die gaat over alles wat van God is. Een vreugde in het woord van God. Dan lees je graag in je Bijbeltje, jongens en meisjes. Als je die nieuwe mens hebt in je leven. Die nieuwe mens die leest graag in het Bijbeltje. Dat is het woord van God. Dan druk je dat Bijbeltje wel eens tegen je hart. En dan zeg je, hoe lief heb ik uw woord, Heere. Het is voor mij als eten en drinken. Ken je daar iets van? Dan krijg je vreugde in de dag van God. Dan kijk je uit naar de zondag. Wordt dat de mooiste dag van de week voor je. Misschien zeg je, nou, dat kan me helemaal niet voorstellen. Oh, dat is erg. Want dan heb je die vreugde blijkbaar niet. Dan vind je de zondag een hele vervelende dag. Dat is erg. Want die oude mens, die vindt de zondag een vervelende dag. Maar niet de nieuwe mens. De nieuwe mens die heeft vreugde in Gods dienst. Die heeft vreugde in Gods huis. Die heeft vreugde in alles wat van God is. En wat vroeger een last was, dat wordt dan een lust. En wat een lust was, dat wordt een last. Echt waar, je moet niet denken dat in de dienst van de Heere geen vreugde te vinden is. Want die is er zeker wel. Het is een heerlijke dienst. En die vreugde is in Christus. Ja, want dat nieuwe leven, die nieuwe mens, die komt uit Christus. Het vloeit voort uit de gemeenschap met Christus. Het vloeit voort, die weldaad, uit de verdiensten van Christus. Paulus zegt het ook, Christus leeft in mij. Het is een vereniging tussen hem en Christus. Dat moet gebeuren in ons leven. Want anders dan ken je die vreugde niet. En het is een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dan ga je op Christus lijken. Het beeld van Christus gelijkvormig worden. Die zegt, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst van mijn ingewand. En dat zal eenmaal de vreugde zijn van de hemelingen, dat ze nooit meer behoeven te zondigen. Ik denk aan die jonge vrouw uit ons midden die ik eenmaal begraven heb. En die daarnaar uitkeek, ze nooit meer behoefde te zondigen. Dat was haar vreugde, jongens en meisjes. Om te leven tot eer van God. En die vreugde, dat is een hartelijke vreugde. Want er staat hier dat ik het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. En in zondag 33 wordt er ook gesproken over een hartelijke vreugde. Je hebt mensen die zingen van alles en nog wat. Het is allemaal blij en vrolijk, maar je komt niet uit hun hart. Het is niet de vreugde der bekering. Het is een oppervlakkige vreugde. En zelfs tijdgelovigen zijn mensen die vreugde hebben in de dienst van de Heer. De Heer Jezus heeft gezegd, het zijn degenen die het woord Gods terstond met vreugde ontvangen. Oh, ze zijn zo blij over het evangelie en blij over Jezus en blij over de belofte. Maar het is geen hartelijke vreugde, het zit niet in hun hart, het zit in hun gevoel. En dat zal ook eenmaal uitdoven, dat gevoel. Maar deze vreugde, dat beginsel van die eeuwige vreugde, dat is een hartelijke vreugde. Dus laten we bedenken, niet alle vreugde is een beginsel van de eeuwige vreugde. En waar hebben wij nou vermaak in? Is het in dezelfde dingen als waar David vermaak in mocht hebben? Die zegt, gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan anderen hebben in hun overvloed, als ze bij koren en most wel lustig leven. Waar bestaat onze vreugde uit? Wat heeft ons hart? Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Onze eerste gedachte, het beginsel daarvan. We gaan naar onze tweede gedachte, de volkomenheid daarvan. Er staat dat ik na dit leven, dus niet nu, maar na dit leven, volkomen zaligheid bezitten zal. Met andere woorden, het is hier niet volkomen, die zaligheid. Het is maar een beginsel. Wij krijgen geen hemel op aarde. De kerk op deze aarde wordt genoemd de strijdende kerk. En het is niet de triomferende kerk, want die is boven. Maar het is wel een beginsel. Zondag 38, waar gaat het over in zondag 38? Over het vierde gebod. En wat lezen we dan in het antwoord? Dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rustte en God door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Dus de rust die er overblijft voor het volk van God, die begint in dit leven en dat is door de Heilige Geest. Dat heb je nodig. En dat was het probleem juist van die dwaze maagden. Zij hadden de Heilige Geest niet. En ze hadden heel veel, maar dat hadden ze niet. En daarom konden ze ook niet ingaan in de eeuwige rust. En deze vreugde hier op aarde, die op de Sabbat in het bijzonder aanwezig is, die in Gods huis wel eens geproefd mag worden, in het hart van Gods kinderen, maar hier nog zo onvolkomen is, die zal straks volkomen zijn. En volkomen, dat ziet op de duur ervan bijvoorbeeld. Kijk, hier is het zo genoten, zo weer toegesloten. Hier zijn het uurtjes van korte duurtjes. Hier is een kind van God soms de troost alweer kwijt, eer dat hij thuis is. Dan kan er alweer zoveel tussen liggen. Maar dat zal daar niet zo wezen. Het is een eeuwige vreugde. En dat ziet ook op de mate. De mate is hier, ja, ten dele. En waarom is het hier ten dele? Anders kun je hier niet meer wezen. Als die volle vreugde hier op deze aarde ervaren zou worden, kun je werk niet meer doen. Kun je kinderen niet meer opvoeden, ben je niet meer voor deze aarde geschikt. En daarom bewaart de Heere dat voor straks. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. En dat is na dit leven. En waarom zal het dan volkomen zijn? Waarom in dit leven niet? Nou, ik heb net al gezegd, dan ben je niet meer geschikt voor dit leven. Maar er zijn ook nog een aantal andere oorzaken. En een van de oorzaken waardoor die vreugde hier op deze aarde vaak weer verdwijnt, dat is de zonde. Kijk, je kunt het nog zo goed gehad hebben aan het heiligavondmaal en gemeenschap met de Heer Jezus gehad hebben. En dan plotseling, dan doe je een zonde. Dan is het weg. Ja, want dat kan er niet tussen liggen. Je kunt niet die vreugde blijven behouden en zonde doen. Kijk eens naar David. Hij zegt, geef mij weder de vreugde uws heils. Die vreugde die had hij vroeger wel, maar die vreugde die is nu weg. En waarom is die vreugde weg? Eigen schuld door de zonde. En in de hemel is geen zonde meer. Daar zal die gemeenschap met God door de zonde nooit, nooit meer verstoord worden. Daar ligt er niks meer tussen. In de tweede plaats in de hemel zijn geen aanvechtingen meer. Ja, want hier weet de duivel Gods kinderen wel te vinden. Hij gunt die vreugde niet. Hij probeert die vreugde te verstoren. Hij komt erop af. De duivel, die wordt genoemd de verklager der broederen. En die heeft ook heel veel handlangers die hij erop afstuurt om die vreugde weg te nemen. Wat een aanvechtingen kan dat geven, wat een vertwijfeling kan dat teweeg brengen. En ik denk wel eens, hoe meer dat de Heere zijn kinderen geeft, hoe meer dat de Satan vergramd is. En hoe meer dat de Heere zijn kinderen of zijn knechten zegent, hoe meer dat de vorst der duisternis erop afkomt. Want de vorst der duisternis die gunt dat niet. De vorst der duisternis die houdt nooit op. Die wordt er nooit moe van om altijd maar Gods kinderen te achtervolgen. Die blijft maar als een bloedhond achter hen aanjakkeren. Maar ja, dan niet meer. In de hemel niet meer. Daar zal de vorst der duisternis nooit meer de vreugde verstoren. Daar zal die er nooit meer tussen komen. Daar zal die nooit geen wonden kunnen aanbrengen. In de derde plaats, waarom is de vreugde daar volkomen? Ja, die vreugde, die heb ik net gezegd, is in Christus. En ziet een kind van God altijd Christus? Nou, was het maar waar. Wanneer hebt u voor het laatst Christus gezien, kinderen des Heren? Misschien is dat wel een week geleden. Misschien is het wel een maand geleden. Of het zal toch niet... Misschien is het wel een jaar geleden. En als het een jaar geleden is, dan betekent dat dat u deze vreugde al heel lang niet meer in die mate gehad hebt. Dat kan niet, want het is een vreugde in Christus. En hoe zal dat in de hemel zijn? In de hemel, daar zullen Gods kinderen altijd Christus zien. Want daar zal de boom des levens staan in het midden van de straat. En de boom des levens is Christus. De boom des levens was voor Adam en Eva in het paradijs onbereikbaar geworden. Maar in de hemel zal de boom des levens niet meer onbereikbaar zijn. Daar zullen Gods kinderen de vrije toegang naar hebben. En in de laatste plaats in de hemel, daar zal de gemeenschap met God ongestoord zijn. En wat is nou het eeuwige leven? Ja, het leven is God. Dat gaan we straks zingen, jongens en meisjes. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. En als God het leven is... en de gemeenschap met God wordt nooit verstoord, dan betekent dat 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 leven eeuwig voortduurt. In het paradijs heeft het niet eeuwig geduurd. De zonde is daartussen gekomen. Maar dat zal in de hemel niet meer kunnen. In de hemel willen Gods kinderen niet meer zondigen. Dat willen ze hier op aarde trouwens al niet. Maar in de hemel kunnen ze ook niet meer zondigen. Kan gewoon niet. En daarom zal die vreugde, die vrede, die zal eeuwig zijn. Het zal volkomen zijn. Hier op aarde niet. Het is maar een voorsmaak. Het is maar een beginsel. Het is maar een voorportaaltje. Maar als dat voorportaaltje al zo schoon is, wat zullen dan de zalen van het hemelse paleis wel niet wezen? We gaan naar onze derde gedachte, de onvoorstelbaarheid daarvan. Er staat, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geens mensenhart is opgeklommen. Dat zijn drie ontkenningen. Het oor heeft er nog nooit van gehoord, het oog heeft het nog nooit gezien en in het hart van een mens is het nog nooit opgeklommen. En wat betekent dat? Dat betekent dus dat onze zintuigen, die zijn tekort, die kunnen dat niet aan. Ons oor kan dat niet horen, ons oog kan dat niet zien, ons hart kan dat niet bevatten. Het is maar ten dele. Het kan wel eens zijn als de Heere zijn kinderen daar iets van laat zien. Ik denk aan de apostel Paulus die opgetrokken was, notabene in de derde hemel. Dus die had er mogen kijken. Maar die zegt, ik weet niet of het in het lichaam geschied is of daarbuiten. Het is onvoorstelbaar wat ik gezien heb. Je kunt dat niet verwerken, je kunt dat niet aan. En dat laat ook zien dat het verstand moet over de Bijbel niet heersen. We leven in een verschrikkelijke tijd. Nu komt er weer een wetenschapsbijbel. En de mensen die willen hun zintuigen, die willen hun ogen, hun oren, hun verstand laten heersen over het woord van God. Het moet met elkaar in overeenstemming zijn. Nee, het hoeft niet met elkaar in overeenstemming zijn. Het kan niet met elkaar in overeenstemming zijn. De wetenschap moet niet heersen over de Bijbel, maar de Bijbel moet heersen over de wetenschap. En dit zal de wetenschap nooit kunnen verklaren. Want geen oog heeft het gezien en geen oor heeft het gehoord en in geen mensenhart is het opgeklommen. Dit is een aanhaling uit 1 Korinthe 2 vers 9 waar de apostel Paulus dat zegt. En de apostel Paulus die haalt weer een tekst aan uit Jesaja 64. Waar de profeet zegt, ja van ouds heeft men het niet gehoord, nog met de oren vernomen en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal die op hem wacht. Zeker om ons tegemoet te komen, worden er in de Bijbel wel beelden gebruikt om die eeuwige vreugde enigszins een voorstelling te geven. Bijvoorbeeld in het boek Openbaring vinden we zulke beelden. En in de gelijkenissen vinden we zulke beelden waarin de hemelse vreugde wordt vergeleken bij iets moois, jongens en meisjes. Bij bijvoorbeeld een bruiloft of een maaltijd of een oogstfeest. Maar het zijn maar beelden. En Luther die wilde zijn zoon Hansje ook jaloers maken op de hemel. En die heeft dat ook geprobeerd met een voorbeeld. Hij zegt in de hemel, daar zullen de straten van goud zijn. En daar zal het speelgoed, dat zal van goud zijn. En hij heeft allemaal hele mooie voorbeelden genoemd. Maar het klopt niet. Het is nog, ja, het klopt wel, het is nog veel, veel mooier. Het is nog veel heerlijker. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. Het is in geen mensenhart opgeklommen. Van de volmaaktheid kunnen wij geen voorstelling maken. En dat moeten we ook maar niet proberen dan alleen met de beelden die de Heere ons daarvan geeft in zijn woord. Er is eigenlijk een prachtige geschiedenis in de Bijbel die het ons enigszins tekent. Ik denk aan de koningin van Sheba. De koningin van Sheba had van Salomo gehoord. Salomo, nou dat was wat. Maar ze heeft daarvan gehoord. Ze heeft gehoord van zijn paleis. Ze heeft gehoord van zijn knechten. Ze heeft gehoord van zijn tafels. Ze heeft heel veel van hem gehoord. En bovenal van de wijsheid van Salomo. En ze is gekomen van de einden der aarde om koning Salomo, om zijn wijsheid te horen. Ze kwam om hem met raadselen te beproeven. En toen Salomo dat deed, toen heeft ze versteld gestaan. En toen ze daar in het paleis heeft rondgekeken, toen heeft ze versteld gestaan. Ik zal voorlezen wat er precies staat in 1 Korinthe 10. Als nu de koningin van Sheba zag al de wijsheid van Salomo en het huis het welk hij gebouwd had en de spijzen zijner tafel en het zitten zijner knechten en het staan zijner dienaren en hun kledingen en zijn schenkers en zijn opgang waarmee hij opging naar het huis des Heren, zo was in haar geen geest meer. Ze kon het niet bevatten. En ze zeiden tot de koning, het woord is waarheid geweest dat ik in mijn land gehoord heb van uw zaken en uw wijsheid. En ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben. En zie, de helft is mij niet aangezegd. Gij hebt mij met wijsheid en goed overtroffen, het gerucht dat ik gehoord heb. Het is onvoorstelbaar. En als dat nou al geldt van een aardse koning en een aards paleis en aardse rijkdom, hoeveel te meer zal dat dan zijn van de hemelse rijkdom? Er zal niemand zijn voor wie het tegen zal vallen. Niemand zal berouw krijgen van de keuze die hij maakte om liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Want het zal overweldigend zijn. Geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart opgeklommen. De moeite waard om dat te zoeken, toch? Want hier op aarde zul je het nooit vinden. En hier op aarde, ja, misschien wil je graag je hart ophalen in de wereld. Doet het niet. Doet het niet. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Weet je het nog van oudejaarsavond? Geloof dan deze dominee niet, maar geloof dan die mensen. Die mensen die getekend worden op de dag van de wederkomst. En die het meemaken en die roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit. Want ja, dat mag ik er wel bij zeggen vanmiddag. Kijk, de hemel is onvoorstelbaar. Maar de hel is ook onvoorstelbaar. Er zal niemand zijn voor wie het mee zal vallen. Zeker, er zullen trappen zijn in de hel. Het zal voor de een nog verschrikkelijker zijn dan voor de ander. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. O, degene die zo dicht met het werk van de Heere in aanraking gekomen zijn en onbekeerd gebleven zijn, die laden zo'n ontzaggelijk grote verantwoordelijkheid op zich. Er zullen trappen zijn in de hel, maar het zal voor niemand meevallen, dat kan ik u wel zeggen. Geen oog gezien, geen oor gehoord, in geen mensenhart opgeklommen. Die rijke man uit de gelijkenis, die wil dat zijn broers op de aarde gewaarschuwd worden, dat ze ook niet komen in deze plaats. Hij wil als het ware zeggen, ik heb het nooit geweten dat het hier zo vreselijk was. Had ik dat toch geweten? Ja, hij had het kunnen weten. Het is hem aangezegd, maar hij heeft het niet willen geloven. Het zal alles overstijgen. Er is wel eens iemand geweest die zegt, wil je weten hoe het in de hel is? Nou, dan moet je je vinger maar eens in een kaars steken. Nee, moet je niet doen, jongens en meisjes, want dan verbrand je vinger. Dat is verschrikkelijk. Vuur, dat is heel erg. Krijg je brandwonden van. Maar die persoon die wilde zeggen, kijk, zo is het in de hel. Nee, zo is het niet in de hel. In de hel is het erger. Want in de hel is niet het gewone vuur, maar in de hel, daar is het vuur van de toren van God. En het gewone vuur, dat raakt een keer op. Het gewone vuur, dat raakt uitgeblust. Maar niet het vuur van de hel. Het is het eeuwige vuur waar de worm niet sterft en waar het vuur, staat er in de Bijbel, niet wordt uitgeblust. En nu mag ik u verkondigen, gemeente, jong en oud, het eeuwige leven. Om niet te verkrijgen. Wie kiest overdwaast voor het leven de dood? Ik hoop dat het een keerpunt mag zijn in ons leven. En dat we, net als christen, jongens en meisjes, hij moest daar weg. Hij moest weg in stadverderf. Hij moest weg uit de zonde. En ze probeerden hem tegen te houden. Bij zich te houden. En hij stak de vingers in zijn oren. En hij riep, leven, leven, eeuwig leven. Hij vond geen rust voor het poortje. We gaan naar onze vierde gedachte, het doel daarvan. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 36 en daarvan het derde vers. Onze vierde gedachte, het doel daarvan. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Wat is het doel van de eeuwige vreugde? Nou ja, dat je van je verdriet verlost bent, dat je van je moeite verlost bent. Dat is het doel, denken sommige mensen. Andere mensen zeggen, nou, dat je geen pijn meer voelt. Dat is toch heerlijk, als je nooit meer pijn hebt. Anderen zeggen, ja, dan heb je het goed. Dan heb je geen narigheid meer. Maar nee, daar gaat het helemaal niet over. Of althans, daar gaat het zeker niet in de eerste plaats over. Wat is het doel van het eeuwige leven? Het gaat om God. En als het hier op deze aarde niet om God gaat, dan gaat het om mezelf. En zolang als het om mezelf gaat, gaat het niet om God. Dus ik moet weg uit het middelpunt van het leven. En daar moet God komen te staan. Ik heb het wel eens zo uitgelegd, jongens en meisjes. De mens van nature, teken een cirkel en schrijf midden in die cirkel, ik. Dat zijn we door Adam geworden. En dat ik, dat moet aan de kant. En daar moet staan God. Het moet gaan om Gods eer, om Gods woord. Zo zal het in de hemel zijn. En als je dat niet leert op deze aarde, ja, dan ben je voor de hemel ongeschikt. Het gaat om God. Ik denk aan die dominee die bij een kind van God op bezoek was. Ja, ze was dement. Ze wist het allemaal niet meer, die mevrouw. En die dominee, jongens en meisjes, die kon helemaal geen gesprek krijgen met die vrouw. En hij dacht, ja, maar het is toch een kind van God. Hoe kan ik ze nou eens loskrijgen? Toen zei hij tegen die vrouw, verlang je nou eens nooit naar de hemel? En toen had die vrouw, zoals je dat bij Gods kinderen, ook als ze de mens zijn, wel eens meer tegenkomt, plotseling een heel scherp ogenblik. En toen keek ze die dominee vermanend aan. Ze zegt, naar de hemel? Naar de God van de hemel zul je bedoelen? Ja, precies. Dat had ze geleerd in haar leven. Wat is de hemel zonder God? Wat moet ik in de hemel doen als God daar niet is? Maar God is het leven. De hemel is God. Het gaat om zijn eer. Om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Dan staat hij weer in het middelpunt. Zo was het bedoeld in het paradijs. Adam had niet naar het middelpunt moeten grijpen. Daar is de ellende begonnen. Om God daarin eeuwiglijk te prijzen. God. En we weten uit onze 12 artikelen, dat is de drie enige God. Weet jullie nog de samenvatting van de 12 artikelen? Van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. De drie enige God. Om de drie enige God te prijzen, om de Vader te prijzen. En waarvoor te prijzen? Voor zijn verkiezing. Iets waar hier op aarde zo tegenaan geschopt wordt. Door kerkelijke mensen. Het welbehagen. De predestinatie. Nou, die mensen, wat moeten die in de hemel gaan doen? In de hemel, daar wordt de predestinatie eeuwiglijk geprezen. Gods welbehagen. Daar klinkt het lied. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Daar wordt de Zoon eeuwiglijk geprezen. De Zoon die naar deze aarde gekomen is om zijn bloed te storten, zijn leven te geven. Het lam dat daar zijn zal, staande als geslacht. De littekens zullen nog zichtbaar zijn. Maar het bloed vloeit niet meer. Het is niet nodig, want de zonde is overwonnen. En daar zal de Geest eeuwiglijk geprezen worden, die lieve Heilige Geest, vanwege zijn toebrengende liefde, vanwege zijn geduld dat hij gehad heeft. Want zonder de Heilige Geest was ik nooit aan het geloof gekomen. De Heilige Geest is de werkmeester van het geloof. De Heilige Geest zal daar eeuwig de lof van ontvangen. Drie enige God, u zij al de eer. God te prijzen, is dat ons levensdoel geworden, gemeente. Staat God in het centrum van ons leven, moet alles daarvoor wijken. Of staan we zelf in het middelpunt met al onze godsdienst zoals die fariseer. Die zegt, ik dank u dat ik niet ben. Ik ben zo goed en hij is zo slecht. Nou, dan is het niet de vraag wie dat er in het middelpunt staat. Arme zondaren die uit het middelpunt gestoten zijn, die gaan God de eer geven. Om God eeuwiglijk te prijzen. Eeuwiglijk. Kijk, in de hemel daar neemt God de hoogste plaats in. Ik geloof wel dat er herkenning zal zijn in de hemel. En dat er ook geen uitleg nodig is. Die is die. Nee, als de discipelen op de berg der verheerlijking zijn, dan ontmoeten ze daar Mozes en Elia. En de Heer Jezus hoeft niet te zeggen, kijk, dat is Elia. Nee, dat zien ze gelijk. En hij hoeft niet te zeggen, kijk, dit is Mozes, want dat zien ze gelijk. En ik geloof dat het in de hemel ook zo zal zijn. Boston zegt dat het hoort bij de volmaaktheid van de hemel. Dat de mensen elkaar daar zullen kennen. Maar daar gaat het niet meer om elkaar. Daar gaat het om God. Om God eeuwiglijk te loven en te prijzen. En wat zal dat zijn? Kijk, hier op deze aarde, Gods heerlijkheid is altijd omvloers. In het Oude Testament was het zo dat de heerlijkheid des Heren was in de wolk. De wolkolom. In die wolkolom, daar brandde het vuur van Gods heerlijkheid. Maar er was een wolk omheen. Het volk kon dat niet zien. In de tempel van Salomo was er een wolk rond de heerlijkheid des Heren. En toen de heerlijkheid van het aangezicht van Mozes afstraalde, moest hij zijn aangezicht bedekken. Het volk kon dat zo niet zien. Maar toen is Christus gekomen. En in Christus straalt Gods heerlijkheid, stralen Gods deugden, die in de hemel niet meer bedekt behoeven te worden. Maar die daar de volle glans mogen krijgen. Dan zal er geen bedekking meer nodig zijn, omdat er geen zonde is. Daar zal God eeuwig worden groot gemaakt. Gaat het nooit meer om onszelf. En dan mogen we wel vragen, gemeente, om daarop bereid te worden. De Heer Jezus heeft gezegd, zijt ook gij bereid. Wij moeten aan de kant. Het moet om God gaan en het gaat niet om God. En dat is het probleem. En daar is ontdekkende genade voor nodig om te leren bukken en buigen voor die heilige God. En daar moet je niet mee wachten tot het einde van je leven. Je moet ook niet zeggen met Biliam, jongens en meisjes, mijn ziel sterven, de dood des oprechten. Hij liet dat volk vloeken, notabene. Hij had niks met dat volk. Hij wilde zo niet leven, hij vond het veel te bekrompen. Maar hij wilde wel zo sterven als die mensen sterven. Want God had hem laten zien dat ze echt gelukkig zijn. Maar dat kan niet. Als je wilt sterven met Gods kinderen, dan zul je ook moeten leven met Gods kinderen. En daar is maar één ding voor nodig, dat is liefde. Liefde overwint, liefde verbreekt het hart. Liefde laat andere keuzes maken die anderen inderdaad niet begrijpen kunnen. En ik hoop dat de Heer de prediking van vandaag wil gebruiken om die liefde uit te storten in uw hart. Een ogenblik moog ons doen beven, gemeente. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Het is alles of niks. Dan ga je toch, dat laat je toch niet gaan voor de wereld. Net als Esau dat deed. Het allerbelangrijkste, dat ene nodige, dat allergrootste, wat nog gepredikt mag worden. Daar ziet u naar uit, kinderen des Heren, dat het doel weer bereikt mag worden. Straks nooit meer te hoeven zondigen. Hier lukt u dat niet. Het is uw dagelijkse strijd. Je zit daar ook zo weer zelf tussen. Was je maar van jezelf verlost. Ik ellendig mens. Blijft een strijd. Totdat we eenmaal verzadigd mogen zijn met het beeld van God. En alles van ons achter mag en moet blijven. En dat om God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen.